Hebreeën 9. Hebreeën 9, vers 1. Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar, de tafel en de toonbroden stonden. Nu stop ik even met lezen. Het eerste verbond ging over de tabernakel, over de dienst in de tabernakel, ging over de dienst in de tempel. Alles bij het eerste verbond stond in relatie tot Aaron en zijn zonen, de priesters, die hoge priester moeten zijn in navolging van hun vader. Als die stierf, zou er een opvolger komen. Terwijl het tweede verbond, het nieuwe verbond, waar in hoofdstuk 8, vers 8, sprake van is, even terug, 8 vers 8. Zie, in de komende dagen spreekt de Heer dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Dat is een citaat uit Jeremia 31, dus alles wat u ziet vanaf hoofdstuk 8, vers 8, tot en met vers 12 van hoofdstuk 8 is een citaat, is een aanhaling uit het boek Jeremia. En Jeremia zegt, er komt een tijd dat er een nieuw verbond zal zijn. En dat nieuwe verbond is niet meer ken de Heere, ze zullen hem allemaal kennen. Gods wet in hun harten geschreven. Een hele nieuwe situatie, volstrekt nieuw. En de Heer Jezus, de hoge priester van ons, is middelaar van dat nieuwe verbond. Daarom zei de Heer Jezus bij de instelling van het avondmaal: dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat is dus een oude afspraak, een oud verbond. De berg, tabernakel, Levitische priesterdienst, zo en zo ingericht. Dit stond daar. Zo ging het toen, maar in het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester komen één keer per jaar. Dat is allemaal vastgelegd in deze tekst. Ik hoop dat je het verband een keer leest voor jezelf achter elkaar, maar dan wordt het ook duidelijk. We moeten vasthouden dat er een oud verbond is met bepalingen voor de eredienst en dat er een nieuw verbond komt. En wij, de gelovigen van vandaag, hebben al deel aan dat nieuwe verbond. Want het avondmaal, door de Heer ingesteld, geeft aan, kijk, dit is nu het bloed van het nieuwe verbond. Het oude verbond is met bloedstorting ingewijd, zijn aan elkaar geklonken als het ware. Maar het nieuwe verbond is een ander verbond, een volstrekt andere situatie. Ik las je hoofdstuk 9, de eerste anderhalve vers voor. Nu ga ik naar vers 8 van datzelfde hoofdstuk 9. Met al die, instellingen en die aanduidingen van de tabernakel, helemaal tot in details. Vers 8, daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag, zolang de eerste tent, de tabernakel en tempel, zolang de eerste tent nog bestond. Dit was een zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden die niet bij machten waren hem die God daarmee dient voor zijn besef te volmaken. Daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd tot de tijd van het herstel. Maar Christus, opgetreden als hoge priester van de goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Opdat, nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen van de belofte der eeuwige erfenis, dat de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Dan ga ik iets verder op. Vers 20, dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. Zo werd het toen destijds aan Mozes gezegd. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Dat is een afbeelding van het ware. Maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had hij dikwijls moeten lijden, sinds de grondlegging van de wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen, om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zichzelf eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Tot zover. De taal is niet gemakkelijk, dat roep ik geloof ik elke avond als het hierover gaat. We moeten allemaal eigenlijk steeds weer vasthouden dat het hier gaat om christenen uit de Joodse families die gevaar liepen om weer terug te keren naar Jeruzalem nadat ze tot geloof gekomen waren. Gevaar liepen om weer met de daar aanwezige priesters mee te doen. Weer in de tempel of in het tempelcomplex allerlei dingen mee te maken. Gevaar was er volop voor deze gelovigen uit de Joden. Messias beleidende Joden, maar dat is niet helemaal correct, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Dus Joden die in de Heer Jezus als Messias geloven. Dat gevaar bestond. Maar de schrijver van deze brief, ik neem aan dat dat Paulus is geweest, waarschuwt op alle mogelijke manieren voor een terugkeer naar Jeruzalem. En dit klinkt onorthodox voor ons, want wij geloven in het herstel van Israël, we geloven dat Jeruzalem een hele bijzondere plaats zal zijn in de toekomst. Daar zal de Heer Jezus verschijnen, daar ligt de Olijfberg, daar zal, enfin, heel veel profetieën gaan over Jeruzalem in de toekomst. En toch, voor de gelovigen uit de Joodse gelederen was het gevaar groot om weer die kant op te kijken, mee te doen met de ceremoniële handelingen. Maar daar stond een hoge priester die net daarvoor zei, hij is des doods schuldig. En dan hadden ze het over de Heer Jezus. Daar was een hoge priester nog in functie die zei, weg met hem, kruisig hem, we willen niet dat hij koning over ons is. Daar waren een hele schare met priesters die alleen maar zeiden, nee, we willen hem niet, weg ermee. En die hebben het volk opgehitst om Barabbas te vragen in plaats van de Heer Jezus vrij te laten. Het is allemaal net gebeurd. Wat gaat er nu gebeuren als je weer terugkeert naar Jeruzalem? Als je weer onder het beslag van die lui komt, Dan kun je alleen maar zeggen, dan ga je weer meedoen met wat ze toen gedaan hebben. Daarom zei Hebreeën 6, dat hadden we al een keer, dat je de Zoon van God opnieuw kruist. Alsof je weer zegt, nou, nog maar een keer, hetzelfde, meer van hetzelfde. Dat wil je toch niet? Je wilt toch niet samen met hen gaan staan en zeggen, we hebben niks met Jezus? Nee, dat zou ook niet kunnen. Maar bovendien, zegt de schrijver van deze brief, onze Heer Jezus is ook anders. Jullie hebben een hoge priester die op een bepaalde dag sterft. Mooie begrafenis misschien, maar het is wel over. En dan moet je maar weer een nieuwe band opbouwen met een nieuwe vertrouwensman of zo. Moet je je verhaal nog een keer vertellen. En bovendien, die hoge priester die gaat elk jaar opnieuw in het heiligdom om verzoening te bewerken. Maar onze hoge priester is anders. We hebben een hoge priester niet als een afstammeling van Aaron, maar naar een volkomen nieuwe ordening, een nieuwe route, een nieuwe familie, de ordening van Melchizedek. Aaron was niet in staat om ieder jaar datzelfde te doen. Melchizedek was tenminste iemand die zou blijven, maar onze Heer Jezus is allemaal anders. Het offer is meer. De hoge priester is meer. Het heiligdom is meer. Het is alsof de schrijver zich uitput om je te vertellen dat wat wij hebben meer is dan wat er ooit in Israël, ooit in Jeruzalem is geweest. Meer. Jij en ik hebben deel aan het meerdere, aan het hogere. Beste gelovigen uit de Joodse families, jullie moeten niet naar Jeruzalem kijken. Laat dat nu maar eens, de conclusie aan het eind van deze brief is dan ook, laten we tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Dus niet in de lege plaats, niet in Jeruzalem, niet naar de tempel. Maar laten we uitgaan naar buiten. Bij het kruis van de Heer Jezus kom je uiteindelijk uit. Het oude verbond, God had een hele bijzondere band met Israël gesmeed. En wilde ook dat Israël daarvan zou gaan genieten. Dat is niet gelukt. Het is niet goed gegaan. Het oude verbond hebben ze zelf eigenlijk gewoon niet geacht. En toen is de Heer Jezus gekomen. Stel nu dat het Oude Testament iets tot volmaaktheid zou hebben gebracht. Stel. Dan was het niet nodig geweest dat de Heer Jezus kwam. Alleen al uit het feit dat de Heer Jezus, dat God zijn eigen zoon zond, dat de Heer Jezus gekomen is. Alleen al uit dat feit blijkt dat het oude niets heeft kunnen brengen. Dat staat hier. En bovendien, de Bijbel zelf zei al een keer dat er een nieuw verbond zou komen. En dat is in Jeremia. Jeremia is de profeet, misschien mag ik dat herhalen, die als laatste profeet nog in Jeruzalem was voor de ineenstorting van Jeruzalem. Weet je wat, in de dagen van Nebukadnezar is Jeruzalem verwoest, is de tempel kapot geslagen. Net daarvoor heeft Jeremia nog als enige in Jeruzalem de stem van de Heere laten horen. Roepende in de woestijn. En hij, zo wordt hij wel eens genoemd, is de deurklopper van God. De klokkenluider. Hij is het die, misschien mag je dat zeggen met een tekst uit Openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Nog één keer een appel van de Heer. Nog één keer. Maar ze hebben met Jeremia gedaan wat ze wilden. Ze hebben hem in een put gegooid. Ze hebben met hem gehandeld. Ze hebben hem weggestuurd en weggehoond. Ze wilden hem niet. En uitgerekend deze Jeremia moet, en dat leest u in zijn boek, een akker kopen in Jeruzalem. Hij zit zelf gevangen. Hij kan geen kant op. Wordt ook niet losgelaten en hij moet een akker kopen in Jeruzalem. En je zou zeggen, nou als het een tijd van recessie geweest is, Nebukadnezar en zijn hele horde ligt om Jeruzalem heen. Alles is belegerd en dan moet je een stuk grond gaan kopen. Nou, dat is toch de dwaas om daaraan te denken. Hij moest het wel doen en hij wil het eigenlijk niet doen, maar de Heer zei, doe het maar wel, want ik wil je iets zeggen. Er komt weer een tijd dat er weer akkers verkocht zullen worden. Komt de tijd dat het anders wordt. En dan mag Jeremia, daar waar hij zo miskend wordt, waar hij geen plek heeft, waar men hem verwierp, zoals later met de Heer Jezus. Dan mag hij daar vertellen dat God een nieuw verbond zal sluiten. Een totaal ander verbond. Niet op grond van hun inspanning. Niet op grond van wat zij zouden moeten doen. Voor hoe vroom zij zouden zijn. Nee, een verbond totaal anders. Namelijk God zelf zou een werk doen in het hart van de mens. Dat is helemaal nieuw. Een nieuw verbond. Jeremia heeft daarvan gesproken. En nu blijkt dat die gelovigen uit de Joodse families van de schrijver te horen krijgen. Jullie hebben nu al deel aan dat nieuwe verbond. Dat wat nog een keer compleet wordt, wat helemaal zichtbaar wordt, wat in Jeruzalem voelbaar, merkbaar, hoorbaar wordt, dat hebben jullie nu al. Wat moet je daarvoor doen om daaraan deel te hebben? Eenvoudig, geloven in de Heer Jezus. Ik hoop dat dat bij iedereen het geval is. Niemand uitgezonderd. Ik wilde zo graag dat u allemaal die Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Dan moet je er niet onderuit gaan. Ik moet ook niet zeggen dat is te moeilijk of ja, dat is te evangelisch of dat is niet helemaal wat de oudvaders ons geleerd hebben. Vergeet het. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Als je dat gelooft, ben je een kind van God. Heb je leven uit God. Dat is niet te ver weg. Dat is ook niet te dichtbij. Dat is de schrift. En van harte hoop ik dat iedereen die hier is echt bewust gekozen heeft voor de Heer Jezus. Dat moet je niet uitstellen. Dat kan vandaag nog. Misschien volgende week al niet meer. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Het is zomaar over. Ook jonge mensen krijgen problemen met hun lichaam. Ook jonge mensen kunnen door een ongeval worden weggenomen. Niemand weet of we de volgende zondag nog halen. Ik wil niet bang maken, maar ik wil wel zeggen dat je het nu, vandaag moet doen. Dat je nu, vandaag moet kiezen voor de Heer Jezus. Omdat het nu nog kan. Het is nog genadetijd. Je moet ook niet zeggen, dat kan ik niet, dat durf ik niet. En God moet het zelf in mij gaan bewerken. Ben ik het mee eens? Maar je moet wel komen. Petrus kon niet op het water wandelen. Maar toen de Heer Jezus zei, kom, toen kon hij het wel. Heeft hij ooit van zichzelf gedacht, ik kan best op het water lopen? Is hij ooit hoogmoedig geweest op dat punt? Nooit. En als de Heer Jezus tegen jou zegt, kom maar bij mij. Ik zal je rust geven. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Kun je dan komen? Ja, als u de kracht geeft. Nou, als hij zegt tegen Petrus, kom, dan kan Petrus het ook. En als hij nu zegt, kom, dan kun jij het ook. Iedereen die hier is, kan dat. Als je wilt. Maar alle die dat hebben gedaan, hebben ook vrede met God en leven uit God en hebben de Heilige Geest ontvangen. Nu al als een voorschot voor straks. Maar er is meer. Allen die nu de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben al deel aan het nieuwe verbond. Nou, zegt u, dat zou ik wel willen. Gods wet in mijn hart geschreven. Niemand zal zeggen, ken de Heer, want ze zullen allemaal de Heer kennen. Ja, dat nieuwe leven kan dat. Dat nieuwe leven wat je hebt, door het geloof in de Heer Jezus, kan dat en wil dat. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dat nieuwe leven wil niets liever dan de Heer zoeken, de Heer dienen en de Heer volgen. Dat nieuwe leven in ons is zoiets unieks. Ik weet het wel dat het overspoeld kan worden door de zorgen van ons leven. En door allerlei uitwassen van ons leven. Het kan zelfs verbloemd worden. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. We kunnen de Heilige Geest uitblussen. Maar we krijgen hem niet weg. De Heilige Geest zou heel graag jou en mij helemaal vervullen. En vanaf het moment dat de Heilige Geest ons vervult, ons helemaal volmaakt, hebben we dit. Dan is Gods gedachte in ons hart geschreven. En hebben we deel aan het nieuwe verbond. Maar het gaat hier nog veel verder. Dat nieuwe verbond heeft geen aards heiligdom. Geen tabernakel. Geen tent van God. Daarin stond de ark van het verbond. Het feit dat hier niet over de tempel wordt gesproken, geeft aan dat er in die tijd al nooit meer een grote verzoendag was. In de dagen na de wegvoering naar Babel, dus na Jeremia, is er weliswaar een tempel gekomen. Die was er nog in de dagen van de Heer Jezus. Maar er was in het heilige helemaal niks. Er was helemaal geen grote verzoendag meer. Er was geen ark van het verbond meer. Jeremia 3 maakt duidelijk dat de ark van het verbond niet gezocht, niet gemaakt en er niet meer zou zijn. Met andere woorden, al die tijd hebben ze dit helemaal niet gehad. U moet niet zeggen, ja, maar dit slaat dan op de tempel die na de tabernakel kwam. Nee, een met handen gemaakt heiligdom is het niet. Want ook de tempel is een met handen gemaakt heiligdom geweest. Ze hebben daar 49 jaar over gebouwd, getimmerd, of 46, ik weet niet meer of het getal wordt genoemd in de schrift. Het gaat over wat anders. Want de tabernakel, zegt Hebreeën, is een afbeelding geweest van het echte. En het echte is destijds aan Mozes getoond geworden. Mozes heeft het gezien en heeft naar wat hij gezien heeft laten bouwen, laten maken. Maar hij heeft het echt gezien. God heeft hem getoond wat het echte is. En Mozes mocht iets namaken, dat is gebeurd. En met handen gemaakt. En de tempel van Salomo is duidelijk ingegeven door de Heilige Geest. Kijk, dit mag nagemaakt, dit mag hier neergezet worden als een soort illustratie, als een soort beleving van het echte. Het is niet het echte. Maar nu wordt gezegd, gelovigen, jullie die de Heer Jezus kennen als heiland, als verlosser, jullie die hier vanavond zitten en de Heer Jezus kennen, hebben leven uit God. En jullie hebben deel aan het echte. Nou, dan ga je toch niet meer terug naar een surrogaat. Een oude bijbelleraar, ik heb het 12 keer gezegd, of 112 keer, zei, als je één keer roomboter geproefd hebt, dan hoef je nooit meer margarine. Daar kan je me er iets bij voorstellen. Maar misschien denkt u, BCL is beter. Nou, roomboter is best. Ik ben een beetje raar aan het praten, maar jullie snappen allemaal wat het is. Als je één keer van het echte geproefd hebt, hoef je nooit meer een soort aftreksel daarvan. Dat is gewoon zo. Jij en ik, wij worden uitgenodigd om het hemelse heiligdom te bekijken. En in het hemelse heiligdom, ja, daar gaat het anders. Want daar is het heiligdom niet een soort ultieme sfeer voor de hoge priester één keer per jaar. Nee, in het hemelse heiligdom, daar is de Heer Jezus binnengegaan, niet met het bloed van bokken en stieren. Nee, ook niet met iets van de as van een koe. Dat hebben ze in Rooms-Katholiek Nederland net weer zo'n beetje gehad in het zuiden. Hebben allemaal weer as woensdag gehad. 3 dagen de beest uithangen en daar een askruisje overheen. En je bent weer bijna boven. Sorry hoor, dat gaat me dan te ver. Maar het is allemaal gebeurd. Dat komt er echt uit. Het is nog een terugkoppeling naar nummerie 19, hè, waar een jonge vaas, een rode vaas, werd verbrand. En de as van die vaas, die werd dan op het voorhoofd gedaan. Zo komt het vandaan. En het wordt in mijn agenda als een christelijke feestdag aangeduid. Het is maar dat u het weet. Maar hij is niet met de as van een vaas naar binnen gegaan. Ook niet met het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd. Zoals de hoge priester in het heilige der heiligen kwam, bij de troon van God, op het verzoendeksel zijn, dat bloed sprinkelde, zo is onze Heer Jezus ook naar binnen gegaan. Nee, het is het andere. Het is niet een zoon van Aaron. Het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat had ik al de vorige keer. Maar het is wel gebeurd. En het merkwaardige is dat jij en ik worden uitgenodigd om daar naar binnen te gaan. Ik weet niet of we dat ooit helemaal helder krijgen. Dat wat het grootste voorrecht was van een hoge priester in de oude tijd, namelijk om één keer per jaar in het heilige der heiligen te komen, met het bloed, op de grote verzoendag, dat is nu bedoeld voor jou en voor mij. Hebben jullie dat ooit gerealiseerd? Joodse gelovigen, jullie kijken nu wel met eerbied in ons zag naar Caiaphas en naar Annas, die daar als hoge priester nog steeds fungeren. Maar jullie zijn veel meer. Maar zij mogen, als het er al grote verzoendag zou zijn geweest. Eén keer op de grote verzoendag naar binnen. En ook maar één keer per jaar. Jullie, gelovigen, jullie die tot de Heer Jezus behoren, die deel hebben aan het nieuwe verbond, jullie mogen in het heiligdom. Ik ga daar de volgende keer weer over praten, want in Hebreeën 10, vers 19 staat, terwijl we dan broeders volle vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, laten we naderen. Ja, doe dat dan ook. Maak dat dan waar. Zorg dat je erbij komt. Bij wijze van, het is alsof ik reclame maak. Nu, dat maak ik ook een beetje. Want dit is zo uniek, dat gelovigen die hier vanavond zitten, in het heilige der heiligen mogen komen. Zo dichtbij. Niet meer afstand. Heel dichtbij. Nou, snap je ineens dat als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt, als een bruid voor haar man versiert, dat daar geen tempel is. Of tabernakel is. Daar is niks meer. Er is ook geen afstand meer. Geen, laat ik maar zeggen, apart vertrek voor die en een apart vertrek voor die. Daar is de Heere alles en daar zijn wij. Het is alsof de hele zaak daar bij elkaar gesmolten wordt. Uniek is het om deel te hebben aan dat nieuwe verbond. Ja, zeggen we misschien wel, ja, maar als ik nu maar weet dat ik wederom geboren ben. Ja, inderdaad. Dat moet je weten. Als je dat niet hebt, heb je niks. Als ik nu maar weet dat mijn zonden vergeven zijn. Die zijn vergeven. Waarom zijn ze vergeven? Omdat u gelooft in hem die uw zonden voor God beleden heeft. Niet omdat u ze beleden hebt. Want u zou er gegarandeerd 2 of 3 vergeten. Of 200 of 300. Maar ze zijn vergeven omdat de Heer Jezus ze beleden heeft. Al mijn zonden. Ja, al mijn zonden. Al mijn overtredingen. Al mijn overtredingen. Alles wat ik ooit gedacht heb. En onjuist gedacht heb, ja, alles is weg. Alles is weg. En jijzelf bent een nieuwe schepping. En jijzelf hebt leven uit God geboren. En jijzelf hoort bij de Heer Jezus. Jij hebt deel aan dat nieuwe verbond. Hoor je het goed? Nou, allemaal een bordje maken, alsof het een kleuterklas zou zijn. Ik hoor bij het nieuwe verbond. Hangen we om, stuk aan de achterkant, stuk aan de voorkant. En zo lopen we naar buiten. Ja, ja, maar zo mal doen we niet, hè? Nee, nee, we wonen in Veenendaal. Dit kan niet zomaar. Zo. Stel, wat zullen de buren zeggen? Nou, inderdaad, wat zullen de buren zeggen? Stel dat jij de buren vertelt, ik heb deel aan het nieuwe verbond. Al mijn zonden zijn vergeven, al mijn schuld is uitgedeeld. Ik ben een kind van God en ik mag daar zijn waar de troon des Heren is. Waar hij is, daar mag ik zijn. Ik heb volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heilige der heiligen. Nooit is dat geweest. Nooit is dat geweest. Maar jij wel. Jij en ik hebben dat. Door het geloof in de Heer Jezus. Snapt u dat u een buitengewone hoge priester hebt? Dat had ik de vorige keer al. Een hele andere. Snapt u ook dat u een buitengewoon iemand bent om te delen in dat nieuwe verbond? Snapt u ook dat het offer van de Heer Jezus buitengewoon is, groot is, schitterend is, met niets te vergelijken is? Snap je ook dat u en ik door het geloof in de Heer Jezus zo dichtbij gekomen zijn, omdat we in dat geweldige werk mogen delen en we nu naar binnen mogen gaan. We mogen nu naar binnen gaan in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Nu, dat is een bijzondere situatie. Herstel voor Israël komt nog. Als de Heer Jezus terugkomt hier op aarde en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zal hij daar ook zijn als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Hij komt met brood en wijn, heb ik uitgelegd. Maar er komt ook een moment dat zij tot inkeer zullen komen. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen de vraag stellen, wat zijn er voor wonderen in uw handen? En ze zullen bitter rouw bedrijven en leed kennen. Dat komt nog. Israël komt tot inkeer. Waarom? Omdat God een geest van genade en van gebed in hun hart geeft. Wat een geweldig moment dat Israël tot inkeer komt. Dat is niet nu. Dat komt pas als de nood nog hoger wordt. Jij en ik gaan hier vandaan. Ja, niet naar huis, ook misschien. Maar misschien gaan we, voordat we naar huis gaan, wel naar huis. Nou, nieuw puzzeltje. Ik bedoel, het zou kunnen zijn dat we vanuit deze ruimte vertrekken naar de Heer Jezus. En de Bijbel zegt dat we hem dan zullen zien. En als we hem dan ontmoeten, dan zullen we hem ontmoeten. Niet als degene die nog een keer komt om dat werk aan het kruis te doen. Maar we zullen hem ontmoeten zonder dat hij iets te doen heeft met de zonde. Ik kom daar straks op terug. Conclusie is dat hier in ons stukje, hoofdstuk 9, eigenlijk 7 kenmerkende dingen van onze hoge priester worden gezegd. Niet van wie hij is als persoon, maar wat hij doet voor werk. 7 kenmerkende dingen van de nieuwe hoge priester naar de nieuwe ordening van het nieuwe verbond. Onze hoge priester. Wie is dat? Niemand weet het nog. De Heer Jezus, voor alle duidelijkheid. De Heer Jezus. Er wordt van hem gezegd dat hij een grotere en meer volmaakte tabernakel kent en dat hij daar dienst doet. De tabernakel is dus een afschaduwing geweest van de hemelse dingen. En ook de tempel. Maar de tabernakel waar de Heer Jezus binnenging, dat is een grotere en een meer volmaakte tabernakel. Hij is ook niet met het bloed, ten tweede, van, met het bloed van stieren en bokken ingegaan, maar met zijn eigen bloed. Dat brengt me op nog een opmerking. We denken vaak dat het doorsteken van de zijde van de Heer Jezus het bewijs is dat er nu verzoening is. Nu, dat is het bewijs dat hij gestorven was. Dat is waar. Maar hij is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. We kunnen ons dat niet zo goed voorstellen. De Heer Jezus die aan het kruis zijn leven gaf, die zich overgaf, is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ook is duidelijk geweest hier op aarde dat hij echt gestorven was. Doordat er een speer in zijn zijde werd gestoken, kwam er bloed en water uit. Dat bewijst dat hij echt, dat de dood echt was ingetreden. Maar voor God is het niet dat. Voor God is het dat hij met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf. En dat is ook niet gedaan, ten derde, om dit nog een keer te doen, zo van, alsof God het niet goed gezien zou hebben, of dat er nog meer gedaan moest worden. Nee, dat is voor altijd, eenmaal voor altijd gebeurd. Hij is eens en voor altijd, eenmaal geofferd, voor altijd binnengegaan. 4. Hij heeft door zijn werk een eeuwige verlossing bewerkt. Niet een verlossing voor een jaar, zoals in de oude tijd, weet je wel. Want het jaar erop moest dat opnieuw gaan gebeuren. Opnieuw, een grote verzoendag, weer die twee bokken, weer datzelfde. Nee, eens voor altijd een eeuwige verlossing. Nou, stel je nu eens voor dat je zover gekomen bent en je zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij bent ingegaan. Dat u niet met vreemd bloed, maar met uw eigen bloed naar binnen ging. En dat u een eeuwige verlossing tot stand gebracht hebt. Nou, dat kun je dus zeggen als, kijk, dit geloven wij. Onze theologie is, u hebt een eeuwige verlossing tot stand gebracht. Maar je denkt erbij, of het voor mij is, ja, dat weet ik nog niet zo precies. Zie je wel? We hebben altijd weer een soort way out. Stop dus mee. Want ik begon vanavond met te zeggen, ik hoop dat je allemaal de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlost. En dat je nu durft te zeggen, ik heb dus deel aan die eeuwige verlossing. Twijfel je dan nog? Waarom twijfelt u dan? Ja, ik hoop dat het goed gaat. In de hopen des eeuwigen levens. Ja, je weet maar nooit, op het laatste moment kun je nog weer verkeerde dingen doen. Eeuwige verlossing. Eeuwige verlossing heeft de Heer Jezus tot stand gebracht. En hoe? Doordat hij, de hoge priester, naar de nieuwe ordening van Melchizedek, priester van dat nieuwe verbond, door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Ook daar een kleine opmerking bij. De Heer Jezus, hij is naar het kruis gegaan. En de Heer Jezus zei in Johannes 16, ik ga niet alleen, want de Vader is met mij. Ik durf te stellen, met de hand op mijn Bijbel, dat de Heer Jezus en de Vader samen dat hebben gedaan. De Vader was er echt bij. U weet dat het dan moeilijk wordt met mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De mens Christus Jezus werd van God verlaten. Maar de Zoon des Vaders is nooit van zijn Vader verlaten geweest. Nooit. U hoort hem ook zeggen, Vader, in uw handen... Zie je wat? Dus het ene moment zegt hij, mijn God, waarom? Maar Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En iets daarvoor. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader. Samen met de Vader. En de schriftgeleerden onder ons die denken, aha, Genesis 22, klopt. Abraham moest zijn zoon offeren. Als beeld, als illustratie. Zo gingen die beiden samen. Dat staat er twee keer. Ziet u ze gaan? Mijn vader, zegt Isaac. En vader Abraham had het mes en het vuur. En Isaac droeg het hout. Eventjes, het kruisen. Ziet u ze gaan? Met z'n tweeën daar naar boven klauteren. En toen legde Abraham zijn enige... Zijn welgevallen, zijn lachen, zijn erfgenaam, alles wat hij had, legde hij op het altaar. U hoorde geen woord van Isaac. Zwijgend leed hij, zonder klagen, met een eindeloos geduld, zegt een oud gezang. En daar is dan een ram in de verwarde struiken in de plaats van. En Abraham roept met buitengewone verbazing, Yahweh Jireh, de Heere voorziet. Jongen, Yahweh Jireh, de Heere is het die voorziet. Klopt. Wie riep daar, stop Abraham. Wie zei daar, Abraham doe verder niks. Dat was de Heer Jezus. Met alle respect, hij stond erbij. En nu durf ik in te vullen. Hij zei eigenlijk, Abraham, ik ga daar wel liggen. Ik ben het die mijzelf geeft. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is daar gebeurd. Die twee gaan samen. De Vader en de Zoon. Waar was de Heilige Geest dan? Nu Hebreeën 9, ons hoofdstuk, vers 14 zegt. Vers 14, ja, de Heilige Geest. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken. De Heilige Geest was niet een soort afwezige toen, maar de Heilige Geest was er duidelijk in betrokken. En de Heilige Geest was erbij. En ook de Heilige Geest ging mee naar het kruis. Om het maar helder te maken. Ik hoop niet dat het te moeilijk is, maar om het helder te krijgen. Zeg, Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God, die hebben samengewerkt in dit enorme proces van verlossing en van verzoening. Dat is gebeurd. De Heilige Geest. Door de eeuwige Geest heeft de hoge priester zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. En daarom is de Heer Jezus, als de hoge priester... Naar de ordening van Melchizedek, de middelaar van een nieuw verbond. Het nieuwe verbond heb ik geschetst. Het oude verbond door Mozes, laat ik maar zeggen, geïnitieerd en neergezet. En met bloedstorting is dat ook zo geworden. Maar het nieuwe verbond is niet door onze toezeggingen of zo kracht gaan krijgen. Maar dat is omdat de Heer Jezus het werk volledig heeft gedaan, heeft het zoveel waarde. Middelaar van een nieuw verbond. En het zevende puntje van die werkzaamheden van de hoge priester is, en dat is bijna aan het eind van hoofdstuk 9. En zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden. Hier staat dat de Heer Jezus vele zonden op zich genomen heeft. Hier staat niet dat hij dat alle zonden op zich genomen heeft. Er is echt geen ruimte voor een vorm van alle verzoening. Hier staat bewust vele zonden. Niet van alle zonden. Want als de Heer Jezus alle zonden zou op zich zou hebben genomen, dan was er voor alle mensen dus ook redding en heil. Maar dat staat er niet. Niet dat ze er niet bij kunnen. Het kan wel. Elk die wil mag komen. Maar je moet wel komen. Je moet er wel, laat ik maar zeggen, naartoe. Je moet het wel naar je toe halen. Je moet er wel dankjewel voor zeggen. De Heer Jezus heeft zichzelf opgeofferd om vele zonden op zich te nemen. Maar hij zal ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Dat wordt je zonder zonde. Ten tweede male zonder zonde. Niets te doen hebbend met zonde. Niets te doen hebbend met zonde. Zonder zonde. Niets te doen hebbend met zonde. Ik hoop dat u het pakt. Ik ga u nu zeggen dat we misschien vanavond hier vertrekken. En we gaan naar de Heer Jezus. Hij zal zeggen, kom! Bevelend roepen, stem van een aartsengel. En we gaan naar hem. De doden in Christus zullen opstaan. Wij zullen veranderd worden. Logisch, want ja, met zo'n pak kun je misschien helemaal niet in de hemel komen. Ik noem maar iets. Maar we laten alles achter. Een nieuwe schepping zal het dan echt helemaal zijn. Wij zullen veranderd worden. We zullen in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik, de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. En we worden door hem binnengebracht. We zien hem. Zien we hem dan opnieuw als degene die naar deze aarde is gekomen om het werk aan het kruis te volbrengen? Nee, we zien hem als de glorieuze hoge priester. De koningpriester. Koning van Salem, koning des vredes. Koning van de gerechtigheid. We zien hem in al zijn glorie. We zullen hem zien en we zullen hem aanschouwen. Maar hij heeft niets te doen met zonde. Hij heeft niets te maken met dat zonde. Dat is eens en voor altijd opgelost. Dat hoeft niet nog een keer. Weer in contrast met de hoge priester die elk jaar dezelfde handelingen moest verrichten. Maar wij zullen hem mogen aanschouwen omdat we hem tot ons heil verwachten. Bent u er klaar voor om hem te ontmoeten? Bent u bereid ook om hem te ontmoeten? U zou nog volgende week zaterdag naar Oldebroek kunnen gaan. Dat is een thema de hele dag van middernachtsoep over. Bent u bereid om hem te ontmoeten? Bent u er echt klaar voor? Durft u te zeggen, Heer Jezus, ja. Niet als ik naar mezelf kijk. Maar wel als ik naar u kijk. Als ik naar mezelf kijk, dan zou ik niet zeggen, ik moet mijn tanden nog poetsen. Of, nou ja, iets stoms. Maar iets, er zal iets misschien veranderd moeten worden. Maar als u naar hem kijkt, zou u dan niet geweldig blij zijn om hem te ontmoeten, om hem te zien, om naar hem te gaan en om hem te zien als de Heere die het werk volbracht heeft, om daar in het heiligdom bij de genade troon, de troon van Gods bijzondere gunst en genade, om daar te staan en te zien dat het bloed van hem, dat schitterende offerlam, dat volmaakte offerlam, genoeg is. En dat God het bloed ziet. En daar, omdat hij het bloed ziet, kan hij voorbij gaan. En met bloed worden alle dingen gereinigd. De Bijbel zegt dat we daar zullen zijn en daar zullen zien wie de Heer Jezus is en wat hij heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Verbaasd zullen we zijn. En we zullen van de ene verbazing in de andere vallen, want we zien nog veel en veel meer dingen. Die komen ook nog aan bod hier in deze bijzondere brief. Maar hier gaat het om dat wij hem zullen ontmoeten. Wij zullen bij hem zijn. Wij zullen in zijn heerlijkheid zijn en we zullen hem zien en we zullen hem huldigen. Maar er komt ook een moment dat de Heer Jezus uit de hemel komt en op aarde verschijnt, op de Olijfberg verschijnt, niet om nog een keer gearresteerd te worden, nee, de tweede maal zonder zonde, dus niets te doen hebbend met zonde, verschijnt de Heer Jezus hier op aarde. Dat zal zegen zijn voor Israël. En ze zullen inderdaad gaan zeggen, u bent er toch. We hebben getwijfeld, maar u bent er toch. We hadden misschien onze vragen, maar u bent het echt. Jesaja 53, onze overtredingen. Ze waren op u. En door uw striemen is ons genezing geworden. Dat gaat dan gebeuren. Hebreeën 9. U en ik delen in die zegen. Wat een geweldig uitzicht. En als je dat op een rij zet, dan zeg je, nou, ik hoef dat gedoe in Jeruzalem ook niet meer. Ik hoef niet meer met Caiaphas en Annas onder één groep te komen. Die hebben niks meer te bieden. Die hebben niks te zeggen. We hebben de Heer Jezus. We hebben hem. En vandaag is het opnieuw nodig om dat te zeggen, ook in onze tijd en ook in ons land. Alleen de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus. Er wordt ons van alles aangespeerd. En de reclame werkt door. En de duivel vreet aan de rand van het christelijk getuigenis en probeert zich overal binnen te wurmen. En dat lukt hem aardig. Dan een stukje Genesis 1 eruit scheuren. Dan een stukje Openbaring 22 eruit scheuren. Dan de opname van de gemeente is al lang weg bijna. Al die dingen zijn al lang verdwenen. Langzaam maar zeker wordt er gevroed. Wordt er gevreten door de tegenstander. Er wordt geknabbeld. En je houdt niets anders over dan een paar harde kaften. Want dan kon hij net niet doorheen komen. Dus te plastisch. Jij en ik hebben vandaag nodig om elkaar te zeggen, het is de Heer Jezus. We hebben deel aan het nieuwe verbond. En als we het avondmaal vieren, dan eten we van hem. En dan drinken we dat bloed van het nieuwe verbond. Niet onze inspanning, zijn inspanning. Niet onze activiteit. Het is alles door hem volbracht. Alles is door hem volbracht. Het is al lang klaar. En we zullen hem zien. We zullen hem zien in zijn glorie. We zullen daar bij de troon zijn in het heilige der heiligen. Daar zullen we komen. En we zullen hem zien als onze hoge priester, maar ook als onze bruidegom. We zullen hem zien als degene die voor ons tussen beiden treedt. We gaan naar hem toe. En we zullen hem zien, niet omdat hij nou nog een keer dat werk moet gaan doen. En voor alle helderheid, als hij terugkomt hier op aarde, dat is een heel ander moment, dat is een heel andere kwestie, dan zal ook Israël hem zien zonder dat hij opnieuw als een zoenoffer dat werk gaat doen. Dat is ook volbracht. Ik hoop dat dat helder is, dat Hebreeën 9 dan een kostbaar stukje schrift wordt voor je en dat je dat in je hart sluit en dat je daar je armen omheen sluit en dat je zegt, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel. En we moeten veel en veel meer over de Heer Jezus praten. We moeten veel meer aan hem denken, want hij is het. Hij is de enige. In de hemel gaat het om hem. En alle profetieën gaan over hem. En de schepping is voor hem. Niet voor Huppelpubben, die. Ik zal maar geen namen meer noemen. Maar de schepping is voor hem. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Het gaat om hem. Het gaat niet om onze inzichten. Het gaat om hem. En als hij niet meer het centrum wordt van ons geloofsleven, dan is het armoe. En dan is er leegte. En dan worden we aangevreten nog meer. Maar vanaf het moment dat je de hekjes een beetje open doet voor de tegenstander, voor de kaalvreter, dan komt hij binnen. In Jesaja 56 wordt gezegd dat er wachters zijn die liggen als slapende honden, liggen ze daar te loeren. Ja, ze vreten zich te barsten, zegt Jesaja, een beetje raar gezegd, maar dat staat er wel. Maar ze bekommeren zich niet om de schapen. Ze hadden eigenlijk op die schapen moeten passen. Ze hadden moeten blaffen als er onraad is. Maar dat gebeurt niet meer. Ze liggen alleen maar te slapen. Nou, Filippenzen 3, vers 1 erbij en 2 erbij. Toe maar. Buiten zijn de honden. Ga maar aan. Het is onvoorstelbaar dat er allemaal van alles kapot gaat. Het gaat stuk. Het is over. We zitten daar middenin. Probleem op probleem. De ene gemeente naar de andere. De ene groep naar de andere. En we horen dat van de televisie en van de radio en uit de krant. En je wordt er bijna moedeloos van. Ik las het ND gisteren. Nederlands Dagblad. Kent u dat? Goed blad. Niks mis mee. We hebben een klein zomerappartementje in Overberg. Zo'n chaletje. Een enorme letter. Strijd om Overberg. Nou, ik denk, dit moet ik lezen. Nou, waar gaat het dan over? Over mijn huisje daar? Wel, nee. De Pnielkerk en de Bethelkerk en de Overbergkerk. Daar ging het over. Nou, vul maar in. De hele vuile was van de christelijke gereformeerde gemeente hier uit Veenendaal wordt eventjes wereldkundig gemaakt. Nou, daar word je vrolijk van. Middenkraan moet ook vol. Dus ik denk dat het zo wel ongeveer gaat. Maar wie is er nu mee gediend dan? De strijd gaat door. De aanvallen zijn er. En de duivel probeert op alle mogelijke manieren binnen te komen. En waar gaat het om? Dat er niet meer gepraat wordt over de Heer Jezus. Daar gaat het om. En dat is veel verder dan je vermoedt. Daarom is het niet een soort vorm van, ik wil zo graag de Hebreeënbrief behandelen. Ik wil zo graag vertellen dat het alleen de Heer Jezus is. En als jij verwacht dat de Heer Jezus spoedig gaat zeggen, kom, dan wordt het tijd dat je dit gaat lezen. Wie ben je? Een nieuwe schepping. Wie heb je als hoge priester? Mijn Heer Jezus. Naar de ordening van Aaron? Nee. Nee, gelukkig niet. Die sterft. Maar die van mij, die blijft. En die leeft. En dat offer, ja, dat moest toen iedere keer herhaald worden. Maar dat offer van hem, eens en voor altijd. Ja, maar daar gingen ze in de tabernakel. De tabernakel is afgebroken. Ja, de tempel is ook al weg. Maar die, het heiligdom in de hemel, dat is niet met handen gemaakt. Niet van deze schepping. Dat blijft. Dat is er nog. Dat blijft. En hij, onze Heer Jezus, is daar. En hij zegt tegen mij, kom maar, in mijn heiligdom. Ik zal je het laten zien. Ik zal het je laten zien. Kom maar bij mij. Zie maar wat er is gebeurd. Kom maar bij de genadetroon. Zie het. Wat een geweldige heiland hebben we. Wat een schitterende heiland die ook nog zegt, ik kom je halen en ik breng je daar waar ik zelf ben. Het is super wat je hebt door het geloof in de Heer Jezus. Laat je dat niet ontfutselen. Deze week. Amen. Vader, dank u wel. Dat we zo voor elkaar mogen bidden. Zo elkaar ook mogen opdragen aan uw genade en in uw liefde. En zo mogen vragen of u door uw Heilige Geest wilt werken in ons en door ons heen. Zodat we vasthouden aan dat wat we hebben. Toen liepen de gelovigen uit de Joodse gelederen risico. Dat ze weer meegetrokken zouden worden met een soort denken en een soort rituele handeling. En zij werden gewaarschuwd. En wij voelen, we zijn ervan overtuigd, dat is nog sterker, dat diezelfde waarschuwing voor ons heel nuttig is. Dat we ook vandaag niet mee moeten doen met de algemene hype van christelijk denken, maar dat we heel persoonlijk moeten zeggen, Heer Jezus, u bent het en u bent de enige. U bent de weg, de waarheid, het leven. Alles is door hem, door u, tot u en ook om u geschapen. U bent boven alle dingen. U bent onze hoge priester. Naar de ordening, een hele nieuwe situatie vanwege Melchizedek als beeld. En u hebt een offer gebracht, eens en voor altijd. En u bent met uw bloed ingegaan in het hemelse heiligdom. Dat blijft. We willen u danken, Heer Jezus. We willen u danken, Vader. We willen zo voor elkaar bidden dat we dit mogen omarmen, in onze harten mogen sluiten en dat we dit vast mogen houden. Totdat de Heer Jezus zegt, kom, dan zullen we echt dat heiligdom binnengaan en dan zullen we hem zien, u zien, Vader, maar ook zien wat er op het kruis is gebeurd. Dan pas zullen we volledig snappen dat daar een geweldig werk tot stand gebracht is. Dank u wel voor dat schitterende vooruitzicht. En we willen ook bidden dat we datzelfde vandaag en morgen en overmorgen zullen gaan beleven. En iets ervan zullen proeven. Zo dichtbij te zijn. Zo één te mogen zijn. Zo in het heiligdom te mogen zijn. We willen u hartelijk danken en u eren. Amen.